Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen, paasvakantie en dus is 2 weekjes met mij te doen en het wordt duidelijk ook geen nieuwsluwe periode. Hè. Er komt van alles op ons af. Hier om er mee op vooruit te blikken is investeerder Jurgen Ingels van Smartfin Capital. Dag Jurgen.
Goedemorgen.
De begrotingscontrole is amper verteerd of er dienen zich opnieuw al 2 lastige dossiers aan voor de federale regering. De fiscale hervorming en de pensioenhervorming. De Franse president Macron en Europees commissievoorzitter von der Leyen gaan deze week samen naar China. Hoe hard zitten de Europeanen geprangd tussen China en de VS? En hoe belangrijk is de ruimtevaart eigenlijk voor de wereldeconomie? 2 spannende aankondigingen die komen aanvliegen deze week. Het is maandag 3 april. Welkom.
De 7 van de tijd.
We beginnen met de federale regering. Die heeft net haar begrotingscontrole achter de rug met een bijkomende sanering van bijna 1,8 miljard euro. Maar dat betekent niet dat de ministers deze week helemaal kunnen achteroverleunen op hun congéstoel. De meerderheidspartijen zullen nu van de paasvakantie gebruik maken om de laatste 2 grote dossiers van deze legislatuur voor te bereiden. Het gaat om de pensioenhervorming en de fiscale hervorming, waar minister van Financiën Vincent van Petegem van CD&V aan werkt. Daar zal de komende weken dus over gaan in het nieuws. Laten we beginnen met die fiscale hervorming. Jurgen, waar gaat dat over en wat zijn jouw verwachtingen?
Ja, in ieder geval, de tekorten moeten ze wel opvangen. Hè? Maar ik denk ook wel, als ze die tekorten niet hebben, toch ook aan de bron moeten aanpakken. Persoonlijk ben ik niet in het principe dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen, maar in België is fiscaliteit eigenlijk volgens mij veel te complex en niet voor iedereen gelijk. Het probleem met België is toch ook wel dat er niet echt rechtszekerheid is. Ze werken een bepaald systeem uit. En als iedereen het gebruikt, ja, dan belasten ze het fors. Het is bijna een kwestie van mensen te lokken in bepaalde systemen en een keer dat ze gevangen zijn, ja, dan gaan ze ze vol belasten. Tot daarboven ben ik ook wel de belastingen vaak willekeurig en eigenlijk zelfs afhankelijk van je controleur. Dus ook daar het gelijkheidsbeginsel is vaak ook ver te zoeken. Dus ja, mensen in dezelfde situatie worden soms verschillend belast.
Oké, geen rechtszekerheid. Mensen vangen, zeg je. Ja, hoe werkt dat dan precies volgens jou? Kan je een voorbeeld geven?
Ja, er zijn verschillende voorbeelden. Hè. De zonnepanelen bijvoorbeeld, hè, of de auteursrechten. Maar ook een beetje dichter bij huis, bij mij, de privac-structuur. Die privac-structuur is eigenlijk een structuur die opgezet is om bedrijven toe te laten om op een fiscaal vriendelijke manier te gaan investeren in start-ups en scale-ups. Mm-hmm. Ja, ze gaan dan nu dat systeem gaan belasten nadat alle fondsen in België die structuur gebruiken. Dus ze hebben eigenlijk die structuur opgezet. Iedereen zegt hoe je structuur bent gebruikend en dan is dat nu van plan om het te gaan veranderen. En het gevolg daarvan zal zijn dat fondsen gaan uitwijken naar andere landen en dat er in ieder geval minder zal geïnvesteerd worden in start-ups en scale-ups. En ja, dat staat toch een beetje haaks op het feit dat ook de premier zegt, ja, we moeten gewoon van België een scale-up nation maken en we moeten België daar voorloper laten spelen in Europa.
Ja, tot zover dus die fiscale hervorming. Ik zei daarnet ook, er ligt een komende weken nog een groot dossier te wachten, de pensioenhervorming. Dat is een dossier van minister Karine Lalieu van de PS. Wat verwacht je daarvan, Jurgen?
Ja, pensioen is natuurlijk een speciaal beest. In ieder geval denk ik dat we moeten proberen zo lang mogelijk, zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Maar we moeten ook, denk ik, incentives geven aan die mensen om langer te werken. En de pensioenen aanpakken, persoonlijk vind ik dat niet echt een goed idee, omdat ja, de pensioenen zijn al laag. Mensen gebruiken dat geld ook heel vaak in de economie. Ze geven dat aan hun kleinkinderen of ze doen er iets mee. Ik denk dat ze beter eigenlijk geld zoeken op een andere manier. Bijvoorbeeld, waarom zouden ze geen tax gaan opzetten op ongezonde voeding en zal de voeding veel goedkoper maken. Ik denk dat dat op termijn veel interessanter zal zijn en dan zal ook de gezondheidszorg te goede komen en op lange termijn ook geld besparen voor die gezondheidszorg.
2.
En we blijven bij de federale regering, want er zijn ook nog de onderhandelingen met de Franse energiereus Engie. Naar het schijnt de allerlaatste en op het scherpst van de snee nu. Daarmee moet de regering rond de tafel om nu eindelijk eens definitieve afspraken te maken over de verlenging van de twee jongste kerncentrales. Hè, dat is wat de regering wil. En een maximumfactuur voor de berging van het kernafval. Dat is wat Engie wil. Het ene kan alleen als ook het andere is afgeklopt. En we horen nu al dagen dat die gesprekken in de laatste rechte lijn zitten. Wat voor deal wordt dat, Jurgen? Wie gaat daar het sterkste uitkomen?
Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar in ieder geval het is belangrijk dat de bevoorradingszekerheid, dat is absoluut belangrijk, dus het is logisch dat men ook maatregelen neemt om die bevoorradingszekerheid te hebben. Maar ik heb toch het gevoel dat Engie voor een stuk de situatie een beetje misbruikt door die maximumfactuur op tafel te leggen. Mm-hmm. En dus eigenlijk het probleem voor een stuk door te schuiven naar de Belgische belastingsbetaler. Ik hoop alleen dat onze regering er zijn eerste uren laat leggen door Engie. Engie heeft eigenlijk jaren geprofiteerd, heeft veel winst gemaakt en jaren de voordelen nemen en dan de nadelen doorschuiven, dat is eigenlijk een beetje te gemakkelijk.
Drie. De Franse president Macron en de Europese commissievoorzitter von der Leyen brengen deze week een bezoek aan China. Toch een belangrijk gebeuren. Hè? Het zal daar in de gesprekken met Chinees president Xi Jinping vooral over Oekraïne gaan, zeggen de diplomatieke kringen rond Macron. Maar het zal allicht ook wel over de economie gaan en over de banden tussen Europa en China. Tijdens een toespraak in aanloop naar die reis zei von der Leyen nog dat Europa die banden niet wil doorknippen, maar wel risico's wil vermijden. De relatie met China zo regelen dat er geen ruzie kan ontstaan, zeg maar. Goeie insteek, Jurgen.
Ja, ik denk dat we zeker moeten zorgen dat we niet betrokken raken in het conflict tussen Amerika en China. En het is toch wel duidelijk voor mij dat we echt op een kantelpunt in de geschiedenis zitten. De Chinezen zijn eigenlijk een stuk van die Amerikaanse hegemonie van de laatste 60 jaar, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, voor een stuk doorbreken. En ik denk dat de Verenigde Staten dat wel als een bedreiging zien. En Europa eigenlijk indirect onder druk willen zetten om echt de kant van de Verenigde Staten te kiezen. Maar ik denk persoonlijk dat we ons eigen belang moeten vooropstellen als Europa. We moeten ook zeker niet naïef zijn.
Ja, met andere woorden, we moeten vanuit Europa blijven zaken doen met de Chinezen, maar ook niet te afhankelijk worden, zeg maar.
Ja, afhankelijk worden, maar het nadeel van de Chinezen is dat ze maar heel veel zijn. Hè. Dus ik denk dat wij gewoon moeten inzetten op onze eigen kracht. En voor mij is dat innovatie, de prijs dat we hebben, het ondernemerschap, de creativiteit. Maar we moeten ook niet naïef zijn onze technologie zomaar te grabbel gooien naar de Chinezen, denk ik.
Nu, dit bezoek komt er enkele weken na von der Leyen's trip naar de Verenigde Staten. Hoe zie je die relatie, Jurgen? Is von der Leyen nog altijd een duidelijk betere vriendjes met Biden dan met Xi?
Ja, zoals ik eerder zei, dat heb ik het gevoel dat de Verenigde Staten Europa langs een kant probeert te krijgen. Maar ook daar moeten we weer niet naïef zijn. Ik denk dat de Amerikanen in eerste plaats aan zichzelf denken en dingen doen in het belang van de Verenigde Staten. Die dat ook vanuit de Tweede Wereldoorlog nog geschiedeniskundig. Toen de Tweede Wereldoorlog hebben ze ons met het Marshallplan heel hard geholpen, Europa, toen dat Europa in puin lag. Maar het gevolg was wel dat we tientallen jaren eigenlijk de Amerikaanse producten hebben gebruikt. En dat de Europeanen de Amerikaanse producten leren kennen hebben, maar ook gebruikt hebben al die jaren na de oorlog. Dat daardoor eigenlijk de Amerika voor een stuk in de jaren 60, 70 heel belangrijk geworden is. Dus ik denk dat we dat toch ook voorzichtig moeten omzetten.
Vier. En terwijl Macron in China zit, houden de Franse vakbonden nu donderdag een nieuwe actiedag tegen de pensioenhervorming van Macrons regering. Het is de 11e actiedag al intussen. We hadden het daarnet over de pensioenhervorming bij ons, Jurgen, waarover de Vivaldi-regering zich nu dus gaat buigen. Is het mogelijk dat de Franse onrust zeg maar overslaat naar hier?
Ja, dat is zeker mogelijk. Ik denk, de uitdrukking is als het in Parijs regent, dan druppelt het in Brussel. Mm-hmm. Dus ik denk dat het absoluut zeker hier ook kan gebeuren. Ik denk dat je toch vaststelt dat de middenklasse het steeds moeilijker en moeilijker krijgt. Hè. En als je kijkt, de 10% rijken, die worden altijd maar rijker. Die 20% armen, die zijn arm en die gaan ook arm blijven. En het is die 70% die er tussen zit. Waarvan er nu eigenlijk een deel, meer en meer mensen eigenlijk naar de onderkant verschuiven. En die mensen die zijn bondig, die gaan ook wel niet laten gebeuren. Die gaan ook op straat komen. Hè. Als je een tweeverdiener bent en je hebt moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen, of je kunt je kinderen geen toekomst meegeven, dan gaan de mensen in opstand komen. Dus ik denk persoonlijk dat de komende jaren dat sociale onrust en protest wel een keer de rode draad zou kunnen worden in Europa de komende jaren. Dus dat is zeker iets om in de gaten te houden.
Morgen en overmorgen vergaderen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO. Een moment met veel gewichten, want ze zullen officieel een nieuw lid verwelkomen. Turkije heeft vorige week als laatste lidstaat de toetreding van Finland goedgekeurd. Dat land heeft gevraagd om deel te mogen uitmaken van het militair bondgenootschap. Zweden heeft dat trouwens ook gevraagd, maar Turkije en ook Hongarije weigeren voorlopig dat Zweedse lidmaatschap te steunen. Leg nog eens uit, Jurgen, wat betekent die toetreding van Finland nu en ja, die van Zweden, mocht het er uiteindelijk ook van komen?
Wel, de toetreding betekent dat ze een beetje onder de paraplu van de NAVO willen kruipen. Op zich begrijp ik dat wel. Ik ben zelf veel in Finland en in Zweden geweest, ik heb daar veel verwekt. En mijn feeling als ze dan met mensen spreken, is dat ze echt wel schrik hebben voor Rusland en voor Poetin.
Ja.
Finland heeft daar bovenal een keer ervaring met de Russen. En sinds de Tweede Wereldoorlog zijn ook niet naïef daar, gelukkig. En ja, met Poetin weten we al nooit. Hè. Het zou perfect kunnen zijn dat hij Finland of de Baltische Staten binnenvalt of provoceert om te zien wat dat dan de rest van de wereld zal doen of de NAVO gaat doen. Want de kat in het nauw, ja, die maakt heel vreemde sprongen. Dus ik denk dat Finland die testcase niet wil zijn en dat ze daarom effectief onder die paraplu willen schuilen.
Ja, nog snel even meegeven. Het is trouwens vrijwel zeker dat de huidige Finse premier, Sanna Marin, ermee zal moeten stoppen. Haar sociaal-democratische partij heeft de parlementsverkiezingen verloren. Marin heeft de nederlaag intussen al toegegeven. De conservatieven winnen de verkiezingen, nipt voor de rechtspopulisten. En die conservatieven die hebben ook al gezegd dat hun overwinning geen effect zal hebben op de toetreding tot de NAVO. Die gaat gewoon door.
6.
Vrijdag dan gaan we weten of de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten eindelijk een beetje afkoelt. Want dan publiceert het Amerikaans ministerie van Arbeid zijn maandelijkse rapport. Economen verwachten dat er 240.000 nieuwe banen zijn gecreëerd, tegenover 311.000 een maand eerder. Effectief een lichte afkoeling dus. Benieuwd of die verwachting uitkomt, want de Fed, de Amerikaanse centrale bank, zegt dat de arbeidsmarkt wel moet afkoelen om de inflatiedoelstellingen te halen. De inflatie moet naar beneden natuurlijk, dat hoef ik je niet te zeggen, maar ja, dat is moeilijker met een verhitte, krappe arbeidsmarkt. En het is dus ook uitkijken naar het aantal Amerikaanse vacatures. Die worden dan weer morgen gepubliceerd. Cijfers daarover ook een belangrijke indicator in hetzelfde verhaal. Wat is jouw aanvoelen, Jurgen? Welke kant gaat het uit?
Ja, het is een beetje moeilijk. Moest ik dat weten, dan zou het wel interessant zijn natuurlijk. Maar ik denk dat het dat wel interessant is om te zien dat er toch enorm veel ontslagen zijn gevallen de laatste jaar bij technologiebedrijven, bij Twitter, bij Amazon, bij Meta. Als je kijkt, er is een site, Layoffs, die aangeeft zo, waar je kunt opvolgen hoeveel ontslagen dat er geweest zijn. En in 2022 waren er ongeveer 160.000 ontslagen. Van employees in de techsector. En in het eerste kwartaal in 2023 zijn er al 165.000. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er nu al meer zijn in het eerste kwartaal ontslagen geweest dan vorig jaar.
Mm-hmm.
En ja, dat zal op zijn minst toch een effect hebben. Nu, wat je wel ziet, is dat het effect vermindert, omdat die employees die ontslagen worden, heel snel terug opgevist worden door andere bedrijven.
Ja.
En bovendien is het ook wel zo, ja, dat de lonen nog altijd in de tech scene, of in de techsector, absurd hoog blijven. Dus dat ook weer wel inflatie aanwakkert. Dus langs de ene kant wel die ontslagen, langs de andere kant worden ze snel opgevist. En ten derde blijven eigenlijk die verloningen voor die tech-profielen echt wel zeer hoog. Ook in België trouwens.
7.
4 stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together. Back to the moon and beyond.
Back to the moon and beyond, zo klonk het een paar maanden geleden nog bij de lancering van missie Artemis 1. En later vandaag maken het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA en zijn Canadese tegenhanger de 4 astronauten bekend voor de Artemis 2-missie. Artemis is het programma om opnieuw mensen naar de maan te brengen. Artemis 1 was een onbemande vlucht eind vorig jaar. Nu gaat het om de eerste vlucht binnen het programma met astronauten. En Artemis 3 moet dan resulteren in de maanlanding zelf. En er komt nog meer spannend ruimtevaartnieuws aan. Nu donderdag houdt het Europese ruimtevaartagentschap ESA ook een persbriefing. We komen dan alles te weten over de JUICE-missie, de Jupiter Icy Moons Explorer. Die wordt exact een week later gelanceerd. De bedoeling daarvan is om met een satelliet de gigantische gasplaneet Jupiter en zijn manen te bestuderen. Die manen, Ganymedes, Callisto en Europa, zijn allemaal ijsmanen. Maar ja, misschien zit er onder al dat ijs wel een warme oceaan met, wie weet, levende organismen. Jurgen, we weten dat je ook gepassioneerd bent door ruimtevaart. Je organiseert daar zelfs expos rond en zo. Kijk je ook uit naar die lanceringen waarschijnlijk wel, hè?
Ja, ik vind dat echt wel fascinerend. Het doet trouwens machtig. Omdat je dat online kunt volgen. Dus je kunt echt wel mee volgen. Het wordt gestreamd. Dus ik ga wel proberen zoveel mogelijk te volgen en te zien wat er gebeurd is.
Dat dacht ik al wel. Klinkt allemaal spannend, hè? Maar even cru gevraagd, Jurgen. Wat hebben we daar nu eigenlijk aan? Waarom is dat belangrijk?
Ja, dat is uiterst belangrijk. Want ik denk op termijn, ten eerste als de maan, planeten, kometen gaat proberen te exploiteren op aardmetalen. Dus daar gaat op termijn zeker een industrie rond ontstaan. Je ziet ook wel dat privébedrijven meer en meer interesse binnenkrijgen in alles wat dat met space te maken heeft. Ook de satelliettechnologie, denk ik, helpt om veel beter inzicht te krijgen in de aarde, in onze aarde, in de CO2, en hoe dat de gletsjers smelten, hoe dat de landbouw zich gedraagt, gewassen zich gedragen, enzovoort. Dus voor mij, die investering in ruimtevaart is een beetje te vergelijken met de Formule 1. En de Formule 1 is het ook zo dat men daar dikwijls nieuwe gieren best, en dat die nieuwe gieren dan later vroeg of laat in uw auto terechtkomen. En dat is eigenlijk ook zo een beetje met ruimtevaart. Er zijn heel veel issues, challenges, uitdagingen en ruimtevaart die overwonnen moeten worden. De technologie gaat daar proberen een oplossing voor te zoeken. En heel vaak komen die producten dan vanuit de ruimtevaart terecht in het dagelijks leven.
Kan je daar zo eens een paar voorbeelden van geven?
Er zijn heel veel voorbeelden. Ik denk ten eerste aan de GPS natuurlijk. Denk aan de draadloze koptelefoons, Nike Ice, zonnepanelen, waterfilters, rookdetectoren, computermuis. Er zijn er te veel krasvrij glas bijvoorbeeld op uw horloge. Uh-huh. CT-scanners, er zijn er veel te veel om op te noemen. Want mensen staan daar niet altijd bij stil, maar het is wel, er komt heel veel uit de ruimte van.
En daarmee zit de eerste zeven van de paasvakantie er alweer op, maar het wordt ondanks alles dus toch wel een pittige nieuwsweek, hè? En we zijn er nu helemaal klaar voor. Mede dankzij jou, Jurgen Engels. Merci daarvoor.
Geen probleem, dankjewel.
En of je vandaag nu van de vakantie kan genieten of, net als ik, moet werken, een heel fijne dag en heel graag tot morgen.
Dit was De Zeven met Roan van Eijk. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.